Goedemorgen allemaal. Het is goed u weer te zien. Heeft iemand dat al gezegd tegen u vanmorgen? U ziet er goed uit. Kijk dan even naar de persoon die naast u zit en zeg dan even: tof dat je er bent. Je ziet er goed uit vandaag. Ja, toch? Want we zijn bij elkaar als gemeente van Jezus Christus. Wat een voorrecht, toch? En geloof mij, we zitten vanmorgen zo 1,5 uur bij elkaar. Maar er komt een tijd, nou, dan zitten we echt lang bij elkaar, hoor. Een eeuwigheid. En ik zie je naar uit. We hadden het vanmorgen zo eventjes over, van wat zal dat zijn? Wij geloven erin als christenen, als evangelische christenen, als vrij evangelische christenen. Geloven wij erin dat we eeuwig leven hebben in het huis van de Vader. Hoor ik de amen zeggen? Een beetje zwakjes, kan nog beter. een kleine 2 maanden geleden was ik bij een dienst, een afscheidsdienst. Nou, het was eigenlijk geen afscheidsdienst. Het moest een feestdienst worden. Want ik weet niet, Joke, ken je die? Hans Esbach. Die is overleden. Die had een vorm van kanker. Die is overleden. Maar tot de laatste dag is die actief geweest. Tot de laatste dag heeft hij getuigd van: oké, mijn leven hier op aarde, dat is een reis. Maar het eindpunt van de reis is niet hier op aarde. Het eindpunt van de reis is in het huis van de Vader. En daar ga ik nu naartoe. Ik sta nu bij de eindhalte. Daar ga ik zijn. En ik zie er ook naar uit. Maar ik hoop dat het nog even duurt. Ik geniet er nog te veel van om hier te zijn. Toch? U niet? Ik wel. Het is vandaag een beetje minder mooi weer. Jammer. Vanmiddag de 10 miles van Antwerpen. Zijn hier lopers bij? Zijn die mensen die lopen? Eentje toch, ja? Verder heel bescheiden. Niemand durft dat te zeggen. Je moet wat meer mannen meetrekken, hè? Ik had eigenlijk het verlangen om de 10 miles te gaan doen, maar het gaat toch niet door. Ik moest eventjes enkele weken rust inlassen en daardoor kan ik het niet doen. Spijtig. Maar ik heb ook zo een gewoonte. Ik probeer elke dag een stuk in de Bijbel te lezen. Elke morgen probeer ik tijd te nemen om een stuk in de Bijbel te lezen, te bidden, eventjes stil zijn, een stille plek opzoeken. En dat is zo zalig. Dat is zo goed. Toen ik pas christen werd, dat is nog een paar jaar geleden, ergens in de begin 70e jaren, toen hoorde ik op een gegeven moment een lied van een harde rockband. En die zongen: Seek God in the morning when the day is at fresh. Zoek God 's morgens vroeg, wanneer de dag nog vers en jong is. Dat was in 1973 dat ik dat hoorde. En dat ben ik toen in praktijk gaan brengen. Toen ik in die tijd naar mijn werk ging, op mijn fietsje naar het andere dorp. En dan in de zomer en in het najaar, dan ergens onderweg langs het water, dan legde ik mijn fiets neer. Ik ging daar zitten aan de waterkant en dan ging ik eerst rustig een 1/2 uur bijbeltje bij me, bijbel lezen en bidden en praten met God. En die gewoonte die probeer ik er nog altijd in te houden. Dat is een goede zaak. En zo lees je door de Bijbel heen. En zo ben ik opnieuw door de Bijbel heen gegaan. En als de Bijbel uit is, begin ik opnieuw. En elke keer probeer ik een andere vertaling te zoeken. En in onze Nederlandse taal kan dat. Hè? Je hebt de Statenvertaling. En je hebt de Herziene Statenvertaling. Je hebt een NBG-vertaling en het boek. In het Engels zijn er ook verschillende vertalingen. En elke keer neem ik een andere vertaling. En dan zegt mevrouw: moet je weer zo'n Bijbel kopen? Je hebt er al. Ja, maar dit is weer een andere. Maar het is wel het woord van God, want het is de Bijbel. En ik neem de Bijbel zoals het geschreven staat. En God die spreekt door zijn woord. En zo helpt het mij om door die Bijbel heen te lezen. En dan in het begin is het een beetje lastig, weet je wel. Oké, Genesis, dat gaat nog. Maar dan beginnen zo Leviticus, Exodus, al die boeken van Mozes. En zo kwam ik dan in het boek Exodus. En dan kwam ik opnieuw, wat een paar keer gelezen, weet je wel. Ik weet niet meer hoeveel keer. En dan kwam ik naar bij Exodus hoofdstuk 33. En dan wil ik even met u lezen. Want daar viel mij ineens iets op. En dat wil ik graag doorgeven vandaag. Dus geen echte mooie afgewerkte preek, maar gewoon iets wat ik graag wil delen met u. Exodus 33. En voor degene die zo'n telefoontje hebben waar dat allemaal op staat, Exodus 33, kun je ook opzoeken. Maar ik hou het bij de papieren versie. Ik heb al eens een keertje dat ik dacht van nu ga ik lezen en dan doet dat ding het niet. Fijn. Maar dit boek werkt altijd. Ja, Exodus hoofdstuk 33 en dan vanaf vers 7. Exodus 33 vers 7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Tot zover die schriftlezing. Dank u wel, Vader God, voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat we uw woord kunnen lezen en in ons opnemen. Maar ik wil u bidden, Vader, wilt u ook vanmorgen spreken door uw woord, tot een ieder van ons en door uw dienstknecht. In Jezus' naam vraag u dat. Amen. Misschien hebt u dat eerder gelezen, misschien ook niet. Ik heb het al verschillende keren gelezen. Maar ineens sprong dat eruit. Wauw, wat staat hier? Het gaat over het volk van Israël dat op weg is naar het beloofde land, weggetrokken uit Egypte door de woestijn op weg naar het beloofde land. Een lange reis, een voetreis. Het zouden bijna de eerste musketiers kunnen geweest zijn. Vierde musketiers, nee, veel meer. Maar het hele volk was op reis. En ze hadden geweldige dingen gezien. Door de hand van Mozes. God had hen geweldig geleid uit Egypte. Ze hadden wonderen en tekenen gezien. En het hele leger van Egypte voor hun ogen verslagen. Niet door geweld van zwaarden en speren, maar door water, in de Rode Zee, omgekomen, door de woestijn. En dat waren niet enkele mensen. Dat was een enorme groep mensen. Dat moeten 1 miljoen mensen geweest zijn, of nog meer. Zoveel als de stad Brussel. Door die woestijn. En dan gingen ze zo door die stoffige woestijn. En God die sprak, en God had gezegd van kijk, je moet een tabernakel bouwen, een tent met een omheining en een hele ding. En als je God wil dienen, als je God wil offeren, dan is dat de plek. Daar moet je God offeren. En God had laten zien dat het zijn wens was aan Mozes. God had het laten zien aan de werklieden die God geleid heeft door zijn geest om dat te maken. God had dat laten zien door toen de tempel werd ingewijd, dat die wolkkolom, de aanwezigheid van God, naar beneden kwam op die tabernakel. Wauw, wat geweldig. En elke keer als God wilde dat ze verder gingen op reis, dan ging die wolkkolom omhoog en die ging voor hen uit. Overdag was dat een kolom van een wolkkolom, een wolk, en 's nachts was dat een vuur. En God leidde hen. Dan zou je zeggen van nou, de volk, dat zal dan wel luisteren, hè? De volk, die ziet zo geweldig de dingen van God, die ziet al die wonderen en tekenen en dat zal zeker wel toegewijd zijn. En God die roept Mozes van, ga even de berg op, ik wil je nog wat extra schrijven, een paar geboden, een stuk of 10. En terwijl die weg is, zo 40 dagen, dan begint dat volk helemaal de fout in te gaan. Want Mozes is niet bij hen, hun leider. En dan gaan ze de fout in. En dan verzamelen ze goud en zilver en edelgesteent. En dan maken ze daar een kalf, afbeelding van een kalf, van een dier. En dan beginnen ze dat te aanbidden en te zeggen van die heeft ons weggeleid uit Egypte. Wat een tragedie, dat volk. Mozes komt terug, mensen worden gestraft. Maar hier komen we dan bij het verhaal. Mozes, die zet een tent op. Voor zichzelf. Buiten de legerplaats. Hebt u dat gelezen? Ver buiten de legerplaats. Hij zet daar een tent op om eigenlijk, waarvan ik vertelde, wat ik zoveel jaar terug ook begonnen ben te doen, om de stilte op te zoeken. De rust. Een tent buiten de lege plaats om God te ontmoeten. De tent van ontmoeting. Niet daarbinnen. Niet in die tabernakel. Maar daarbuiten. Is u dat opgevallen? Tabernakel, de plek van ontmoeting. Zoals wij vanmorgen ook bij elkaar zijn. Als gemeente. En dat is een goede zaak. Prijst God dat we de vrijheid hebben om dat te doen op deze manier, toch? Geweldig. Er zijn heel wat mensen die vrijheid niet hebben en ook daar mogen we voor bidden. En daar mogen we voor op de bres staan. Daar die tabernakel waar ze de vrijheid hadden om God te ontmoeten. Maar Mozes zoekt de stilte op. De rust op. Buiten de tabernakel. Buiten de legerplaats. Daar zoekt hij de rust. Daar zet hij zijn tent op. En dan komt die wolkkolom, die aanwezigheid, die komt daar. Wauw. En God spreekt tot hem van persoon tot persoon. Van vriend tot vriend. Wat een intieme relatie is dat. Wat een intieme relatie is dat. Kijk, dat is christen zijn. Een intieme relatie hebben met God, met Jezus Christus. Want Jezus, die gaf hetzelfde voorbeeld. Jezus, die had een intieme relatie met de Vader en regelmatig nam Jezus tijd om weg te gaan van zijn discipelen, zijn volgelingen. Weg te gaan, helemaal alleen, misschien op een berg te gaan of een andere plek te gaan. Om in stilte met de Vader te zijn. Voordat Jezus zijn tussen die volgelingen, zijn discipelen uitkoos, had Jezus een nacht doorgebracht in gebed. Op de berg. Daar had hij gebeden, gepraat, overlegd met God de Vader. God de Vader, wie zal ik kiezen om discipel te zijn? Niet zomaar volgeling te zijn, want er waren er zoveel. Er waren er meer dan 120, die werden op een gegeven moment uitgestuurd. 220, weet je wel. Ook een keer over gepreekt, misschien niet hier, maar ergens anders. En er waren nog veel meer volgelingen. Oké, prima, prachtig. Maar, Vader God, discipelen. Mannen die ik kan toerusten met uw taak. Mannen die mij volgen, bij me zijn, van het moment dat ik opsta totdat ik weer ga slapen. Wilt u mij de juiste mannen geven? En God de Vader, die geeft de namen door. God de Vader zegt, je moet Johannes kiezen. En je moet hem kiezen. En je moet zus kiezen. En je moet zo kiezen. Je moet Rudy kiezen. En weet ik veel wie allemaal. Als God zou kiezen, kent hij uw naam? Kent hij uw naam? Bent u bekend bij God? We zijn toch allemaal bekend bij God? Ja, maar kent u hem persoonlijk? Hebt u zelf een intieme relatie met God de Vader? Want daar gaat het om. Het gaat er niet om dat je papa of je mama of je oom of je tante of de overbuur, dat die christen is, daar heb je zelf niks aan. Maar het gaat erom dat je zelf God kent. En dat je bekend bent bij Jezus Christus en dat hij u kent. En misschien roept hij uw naam wel. Zoals ik ook mag ervaren dat God het ook bij mij gedaan heeft. En dat is niet één keer, dat is vorige maand was ik op een school in Nederland, een middelbare school. En ik mocht daar workshops geven en dat ging erover van wat betekent christen zijn in je leven. En toen heb ik gezegd tegen die jonge gasten, allemaal jonge gasten van een jaar of 16, stoere gasten erbij en zo. Hè, allemaal met een gsm'tje, oké, leg dat maar even weg. En toen heb ik verteld, voor mij is christen zijn is op reis zijn. Christen zijn is voor mij een reis. En ik hou van reizen. Ik hou van avontuur. Het zit ook een beetje in het mannen-eigen. Hè? Vrouwen zitten graag liever thuis. Gezellig gewoon. Mannen zijn vaak meer op pad. En voor mij is christen zijn een reis, een avontuur. Erop uittrekken. Dat doe ik graag. Ik heb weer iets voor gepland, voor ogen staan. Een enorme uitdaging, voor mij toch althans. In oktober. En dat wordt geweldig. Dat wordt geweldig. Echt, dat wordt buitengewoon. Maar ik hou van uitdagingen, ik hou van reizen, ik hou van avontuur. En het leven met God, heb ik tegen de jonge gasten gezegd, is voor mij een avontuur. Ik had nooit kunnen denken, toen ik 16 was, of 17 was, of 18 was, hoe mijn leven er uiteindelijk uit zou zien. En hoeveel stempeltjes dat ik in mijn paspoort zou hebben. Had ik nooit kunnen voorzien. Want ik ben een beetje saai opgevoed. Mijn ouders waren een beetje saai, honkvast. Mijn pa was iets avontuurlijker dan mijn moeder. Mijn moeder wilde altijd maar thuis blijven. Weet je wel, pa niet, die wilde nogal eens erop uit. Deed nogal eens speciale dingen. En ik heb dat een beetje meegenomen. Hij was ook christen. Iets anders dan ik gewend ben. Maar goed. Maar een avontuur, kent u dat? Is voor u het christen zijn saai en eentonig, elke dag hetzelfde, of zit er sprankeling in het leven? Nieuwe dingen. avontuur. Ja, maar, goh jong, ik ben niet zo jong niet meer, weet je wel, ik ben al over de 50. Kom aan, hela. Maakt niet uit, hè? We gaan er nog altijd voor, toch? Jawel. Iets trager, oké. Ja? Iets trager, dat mag, hè? Dat mag, hè? Dan geen 10 miles, maar dan te voet, hè? Niet lopen, maar wandelen. Ja? Maar het leven met God, daar zit sprankeling in. Er zit avontuur in. Eigenlijk als een relatie tussen een jonge jongen en een jonge meisje. Toch? En die plannen en er zit ontwikkeling in. En die zien vooruit. En op een dag gaan ze trouwen. Weet je wel? En dan, ik vind dat altijd prachtig om te zien. Geweldig. Ik vind dat enorm. Ja, zo. Ik zag dat ook bij mijn dochter. Zo dat eerste vlammetje. Zo voor die gast, weet je wel. En dan zag ik dat vlammetje zo. De sprankeling in de ogen als het over hem had. En dan dacht ik, wauw, daar groeit iets. En we hadden het nog eerder in de gaten dan zij zelf. Geweldig was dat. En nu zijn ze getrouwd en ja, dan groeit dat weer verder. Hè? Het stopt niet, het gaat verder. Ja, en zo is het in de relatie met God ook. Het stopt niet, het gaat verder. En voor Mozes ging dat ook verder. Voor hem was het God kennen als een vriend tot een vriend. Niet, dat ervaarde hij niet op die manier in die tabernakel, tussen die miljoen mensen, maar in dat ene tentje, buiten de lege plaats. Niet in die lege plaats, waar zoveel rumoer is, waar zoveel gebeurt, waar zoveel afleiding is, constant zaken die zijn aandacht vroegen, want hij was de leider, constant van alles. Is dat bij ons ook niet een beetje zo? Dat we constant, dat onze aandacht getrokken wordt door van alles? Ik heb mijn iPad, elke keer kom ik thuis, even kijken op mijn iPad. Weer een e-mail. Weet je wel. En ik heb dan niet een smartphone, dat is goed. En ik zeg tegen mevrouw, ik wil graag een smartphone hebben. En dan zegt ze, nee, ik ken dat. Dan ben je helemaal niet meer los te slaan van dat ding. Al die dingen wegleggen. Stille plek zoeken. Stille plek zoeken. Buiten de lege plaats. En daar God leren kennen. Nu, wanneer Mozes daar naartoe ging, dan zagen de mensen dat. Ze wisten dat op de duur. Het was ook een gemeenschap waarbij mensen elkaar toch een beetje kenden. En als hij dan op weg ging, dan gebeurde er iets. Ja, eens even kijken hoor, we gaan nog eens leren. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat ze Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. De mensen keken ernaar, want hij was hun leider. Hij ging voor ze uit, als een voorganger. En de mensen keken ernaar. Er wordt ook naar ons gekeken. Wij als christen, er wordt naar ons gekeken. En wat zien ze dan? Zien ze dan iemand die wispelturig is? Zien ze dan iemand die alleen maar even snel iets doet en dan weer weg is? Als ik terugkijk naar de tijd dat ik mag werken in het gesloten centrum voor illegalen in Merksplas, is dat nu ruim 10 jaar. 10 jaar, elke 2 weken, elke 14 dagen rijd ik daar naartoe met mijn Bijbel en nog meer Bijbels, met mijn gitaartje en een paar liederenbladen. En dan komen we daar samen met christenen. Daar in het gesloten centrum voor illegalen zitten christenen. Want er zijn mensen die komen overal vandaan. Noem het maar op, die mensen komen we tegen. Uit China, India, Vietnam, ik heb mensen uit Vietnam, ik heb geheime gelovigen ontmoet uit Vietnam. We hebben samen gebeden. Mensen uit Afrika, veel Afrikaners, jawel, veel Afrikaners. Ook Afrikaners die met een heel wankel bootje, een vlot, de Middellandse Zee zijn overgestoken. Op weg naar de vrijheid. Op weg naar Europa. Kom ik er ook tegen. Gevangeniswerk mag dienen in een gevangenis. Inmiddels 34 jaar. Elke week binnengaan. Even de vrijheid opgeven. Enfin, ik heb iets meer vrijheid dan die mannen. En daar samen zitten. Met mensen. Ik heb mensen God leren kennen. Daar in de gevangenis. Ik heb mensen ontmoet die nog nooit een Bijbel gezien hadden. En die heb ik een Bijbel gegeven. En die zijn dat gaan lezen. Ik kwam een Chinees tegen daar in de gevangenis. Een man uit China. Ik zag hem zo, elke dag mogen ze een uurtje wandelen. En dan komen ze weer terug binnen. En ik zag ze binnenkomen, ik zag de ene gast bij. En ik keek ernaar, ik dacht van, die ziet eruit als een Chinees. Ja, soms zie je aan mensen van waar ze mogelijk vandaan komen. En die zag er echt uit als een Chinees. En ik vroeg aan de bewaker, komt die gast uit China? Oh, dat weet ik niet. Die werkt daar, die ziet die man elke dag, die weet niet waar hij vandaan komt, onpersoonlijk. Ik zeg, mag ik even gaan kijken? Oh, je doet maar. Dus ik kwam daar die cel binnen. En dus ik doe die deur open, ik kom die cel binnen. Ik zeg, ni hao, ni hao, ni hao. Ik dacht, oké, Chinees. Ja, dat is toch goed in Chinees, weet je wel. En ik begon te praten in het Nederlands, in het Engels, in het Duits, in het Frans. Ik spreek helemaal geen Frans, maar het maakt niet uit. En niks. Alleen maar Chinees. Je dacht, oh, dat is interessant. Dus ik zeg, wacht even. En ik ging naar de kapel en dan had ik nog een Nieuw Testament in Chinees, Engels. Dus ik ging naar hem toe en ik gaf hem dat, alsjeblieft, Chinees, Engels. Maar toen dacht ik, toen ik thuis kwam, ik moet toch iets meer doen. Dus daar heb ik toen waren dat nog videocassettes, zo'n videocassette opgezocht. Van het verhaal van Jezus, de Jezusfilm. En de week daarna ben ik teruggekomen en ik heb gezegd tegen de hoofdbewaker, mag ik die video laten zien in het Chinees? Want die gast die komt uit China, die spreekt alleen maar Chinees. Oh ja, dat is goed. En toen heb ik hem letterlijk en figuurlijk, heb ik die gast uit zijn cel gehaald, die heb ik in zijn stoel gezet. Ik heb op het knopje geduwd en we zijn samen naar die film van het leven van Jezus gaan kijken in het Chinees. Dat is mooi hoor. Ik versta er niks van, maar ja goed. Het heeft kleur en het beweegt. Maar hij verstond het. En hij had het allemaal gezien. En ik weer teruggebracht. Een week daarna kom ik bij hem. En toen pakte hij die Nieuw Testament. Engels, Chinees. En toen liet hij zien in die Nieuw Testament. Dopen. De doop van Jezus. En toen zei hij. Ik dacht, oh. Zover was mijn Chinees al dat ik dat dacht. Oh, nu heb ik een probleem. Hoe gaan we dit oplossen? Want hij wilde zich laten dopen. En toen dacht ik, wacht eventjes. In Antwerpen, daar is een Chinese kerk, christelijke kerk. Dus ik heb pastor Cheng opgebeld. Zo heet die man. En ik zei, pastor Cheng, kunt u mij helpen? Er is een man in de gevangenis en die spreekt Chinees en mijn Chinees is wel heel beperkt. Wilt u met mij meekomen om met die man te praten? Toen zei hij, ja, dat is goed. Ik zei, oké. Toen heb ik de directeur gebeld van de gevangenis, meneer directeur. Ja, maar ik heb nu geen tijd. Ik zei, maar ik heb een vraagje. Wat wilt u vragen? Ik zeg, ja, ik zit nu in een vergadering. Ik zeg, ik heb pastor Cheng. Dat is een christen voorganger in Antwerpen. Die wil graag een keertje meekomen in de gevangenis om met die Chinees te praten. Ah, dat is goed, regel het maar. Tok, telefoon neer. Oké, carte blanche. En dus pastor Cheng is meegekomen in de gevangenis en die Chinees die komt binnen, ik weet zijn naam niet meer. Pastor Cheng en pastor Cheng begint te praten, bla 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 bla. En die gast begint te praten, bla 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 bla. Ik zat erbij en ik keek ernaar. Allemaal Chinees voor me. En op een gegeven moment zei die pastor Cheng, we gaan samen een gebed bidden. Ik zeg, geweldig, prijs de Heer. Dus toen gingen ze bidden, ook in Chinees. En Pastor Cheng bad, hij bad. Pastor Cheng bad, hij bad. Oké. Okay. Amen. Ah, dat verstond ik. Amen. Dat betekent het is gedaan. En toen zei Pastor Cheng, ja, hij wil je bedanken. Ik zeg, voor wat? Ja, om voor wat je voor hem gedaan hebt. En hij heeft ook gebeden tot Jezus voor het eerst in zijn leven. En heeft gezegd tegen Jezus dat hij eigenlijk een stoute jongen is geweest. Maar dat hij vanaf nu niet meer een stoute jongen wil zijn. Maar dat hij Jezus wil volgen. Hij had zijn leven aan de Heer gegeven. En hij wil u bedanken. Ik zeg, ja, voor wat? Omdat ik op een knopje geduwd. Ik heb hem neergezet in de stoel. Ik heb een knopje geduwd. Dat is alles wat ik gedaan heb. Maar deze jonge man is een paar weken later teruggegaan naar China. Hij heeft de Bijbel meegenomen in Chinees. Ja, ik kan er toch niks mee doen. Het is allemaal Chinees. En ik heb nooit meer van hem gehoord. Maar dat soort mensen, hé, dat is geweldig. Hij heeft God leren kennen. En zo trouw zijn in de dingen die je doet voor Jezus is zo belangrijk. En zo zagen die mensen ook naar Mozes. Mozes was een man die was trouw. En die ging ervoor. En elke keer ging hij naar die tent van ontmoeting om alleen te zijn met God de Vader. En God sprak met hem. Nu, ik wil toch eventjes meenemen naar een klein stukje verder in Numeri hoofdstuk 12. Numeri hoofdstuk 12. Want daar gaan we even verder kijken. Numeri hoofdstuk 12. Hoe sprak God dan? Gaan we even een stukje lezen. Numeri hoofdstuk 12. Miriam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Cushitische vrouw genomen. Zij zeiden, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Nou, je voelt al een beetje aan wat daar gebeurt, hè? En de heren hoorden het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Wauw, Mozes was de zachtmoedigste man van de hele wereld. Meteen zei de heren tegen Mozes en tegen Aaron, tegen Miriam, u met z'n drieën vertrekt naar de tent van ontmoeting. En ze vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Toen daalde de Heere neer in de wolkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Miriam. En ze kwamen, beide naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik, de Heere, mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? En dan gaat het verder. Hoe spreekt God? God die kan op verschillende manieren spreken. U die hem al wat langer kent, u weet dat. God spreekt allereerst door zijn woord, de Bijbel. En ik geloof in de Bijbel zoals het ook geschreven staat. God die kan spreken ook vanmorgen tot u. Door wat hier gebeurt in deze samenkomst. Maar dat is niet het enige. God is niet beperkt. God is niet klein. God is groot. God is almachtig. Hij kan op veel meer manieren spreken. Door een lied. Hij kan spreken door een droom. Dat gebeurde toen. En ik geloof dat het nog altijd gebeurt. Ik heb dat zelf ook een keer ervaren. Dat God sprak door een droom. God kan spreken door een visioen. God kan gewoon zo spreken. Tijdens het hardlopen zelfs. Ook dat heb ik mogen ervaren. Dat God zei van, bid. Bid. Bid voor de vervolgde christenen. Bid, want ze hebben het nodig. We zien niet altijd wat er dan gebeurt. Wanneer we bidden voor vervolgde christenen. Maar God is aan het werk. En zo wil God spreken, niet alleen maar in die tent van samenkomst, maar op elk moment wanneer wij ervoor openstaan. En dat is de vraag. Staat u ervoor open voor wat God zeggen wil? Weet je, toen ik dit allemaal gelezen heb, het heeft mij bemoedigd. Het heeft me aangemoedigd. Het heeft me gezegd, wauw, dat is mooi. Dat wil ik meenemen. En dat wilde ik ook vanmorgen met u doornemen. En ik wil de vraag stellen. Hebt u buiten de lege plaats een tent van ontmoeting? Neemt u tijd om naar die tent van ontmoeting, die stille plek, het intiem samen zijn met God, neemt u daar tijd voor? Of zijn we zo gejaagd bezig met van alles, dat we er geen tijd voor hebben? God wil spreken. Want God is een God die spreekt. God wil spreken tot u. Omdat hij u kent. Uw naam kent. Weet waar u mee bezig bent. Zullen we een ogenblik onze ogen sluiten en bidden? Dank u wel, Hemelse Vader, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Niet voor onszelf of voor een sociaal feestje, maar Vader God, met het verlangen om u te ontmoeten en u te volgen en u te dienen. En Vader, ik wil bidden met die vraag die ik gelegd heb in het midden. Nemen wij wel tijd genoeg om die tent van ontmoeting binnen te gaan? Om uw aangezicht te zoeken zoals Jezus dat deed. Voordat hij zijn discipelen uitzocht en op andere plaatsen. Zoals Jezus ook zijn hart deelde met de Vader God. Ook in de moeilijke momenten dat hij bad, Vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Vader, we komen nog veel tekort. We kunnen nog veel meer. We laten ons nog te vaak en te veel afleiden door drukte, zorgen, situaties, ons eigen inzicht soms. Vader God, help ons. Help ons om opnieuw voor onszelf die stap te zetten en te zeggen van ja, ik wil naar die tent van samenkomst gaan. Elke dag. En luisteren naar de stem van de Hemelse Vader. Zodat wanneer het moment daar is dat we hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, dat het de stem is die we herkennen. Zoals een schaap de stem herkent van zijn herder. En die volgen. Vader God, zo wil ik uw zegen bidden. Over een ieder van ons, zoals we hier vanmorgen zijn. En we willen het zeggen in ons hart. Ja, Vader God, zo wil ik u kennen. Zoals een schaap zijn herder kent. Zoals een papa zijn vader kent. Zo wil ik als een kind van God mijn hemelse Vader kennen en met hem spreken en naar hem luisteren. In Jezus' naam. Amen.